Ik groet jullie al in Jezus' wonderbare naam en ik wil vanmorgen met u spreken en nadenken over het getuigenis. En laten we beginnen bij Lucas. Lucas 22. Wil ik een paar versen lezen. Daar is de Heer Jezus bezig met zijn discipelen om het, volgens de Bijbel het Pascha te vieren, maar eigenlijk is dat het Pesach. Het feest van de ongezuurde broden, wat in die tijd gevierd werd met herinnering aan de uittocht uit Egypte. En dan zegt de Heer Jezus in vers 19, hij nam brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En ze begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Dan gaat de Heer Jezus hier, vlak voordat hij gaat lijden en sterven, vlak voordat hij alles door gaat maken wat ons verderop verteld wordt in Gethsemane, we kennen het kruis, het smartelijk lijden en sterven van de Heer Jezus. En dan gaat hij hier ons eigenlijk de hoofdgedachte geven, de hoofdsom van het hele Nieuwe Testament. Want hij zegt in vers 20, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Eigenlijk zegt de Heer Jezus ons hier, en ook daar tegen zijn discipelen, ik ben het nieuwe verbond. En blijkbaar hebben de discipelen daar 0,0 van begrepen. Want hoe kun je, kort voorafgaand aan het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, als daar de grootste kanteling komt in de geschiedenis van de mensheid, als God zijn Zoon gestuurd heeft naar deze aarde, om het lam te zijn die de zonde van de wereld wegneemt. Alles is daar veranderd. Op het kruis van Golgotha. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. En dan gaan de discipelen erover praten wie de belangrijkste is van hen. En ik weet niet hoeveel wij begrepen hebben van het Nieuwe Testament. Maar soms denk ik dat we daar best nog wel iets meer van mogen leren. En dat willen we vanmorgen ook proberen. Om met elkaar er iets meer van te begrijpen wat dat Nieuwe Testament nou eigenlijk betekent. Want ik zeg, heren, moet ik daar nou weer over spreken? En ik denk als de Heer ons dringt om over iets te spreken dat dat nodig is. En ik heb vanmorgen al iets gehoord van getuigenissen, natuurlijk heerlijk. En het is mooi dat dat aansluit bij de boodschap van vandaag. Ik heb ook iets gehoord van de moeilijkheden en de moeilijke tijd waarin wij leven. En ik wil er ook iets met jullie van delen. Van een vraag die ik van de week naar me toe kreeg. Voordat we teruggaan naar het getuigenis. Ik kreeg van de week een vraag van een lieve zuster die ik al heel lang ken en goed ken. Lang niet gesproken heb. En ze hebben ook een bedrijf, haar man en zij. En ze hebben ook in het buitenland. En ze zegt, onze chauffeurs hebben allemaal een QR-code. En die krijgen ze van hun huisarts. Dan gaan ze naartoe en dan wordt dat geregeld. Moet ik ook een QR-code regelen? En ik ben eigenlijk altijd gewend dat soort dingen om te zeggen, ja, je moet het niet aan mij vragen, maar aan je hemelse vader vragen. Maar omdat ze hier echt me worstelde, heb ik beloofd, nou, ik zal ervoor bidden. En dat heb ik gedaan. En misschien dat wij er ook iets aan hebben, daarom deel ik het met jullie. Dat is ook een stukje getuigenis. En het eerste wat eigenlijk met kracht in mijn hart kwam, vertrouw op de Heer met uw gans hart. Spreuken 3, vers 5, 6 en 7. Steun op uw eigen inzicht niet. Dus als je zelf iets gaat regelen, maar eigen inzichten, dan is dat tegen het woord van God. We moeten hem vertrouwen. En dat wil niet zeggen dat we nooit iets moeten doen, maar dan zal hij ons leiden. Dan zal hij ons daar de wijsheid en de kracht voor geven. Wees niet wijs in eigen ogen, maar wijk van het kwaad. En ik had 's morgens aan moeten denken aan die tekst uit Lucas 12. U mag hem meegaan, ik wil hem ook voorlezen wat u zelf wil. Lucas 12, vers 4 tot 8. En toen moest ik denken aan mijn hemelse vader. En het was net of ik iets meer te zien kreeg van hem. En de Heer Jezus spreekt in Lucas 12, vers 4. Ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden. Wij zouden in deze tijd ervoor bevreesd kunnen worden. Het wordt steeds nijpender, het net sluit nauwer om ons heen. En niet alleen voor ons natuurlijk, maar voor vele broeders en zusters ook wereldwijd. En dan zegt Jezus, daarna kunnen ze niks meer doen, maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 pinnetjes verkocht en niet één van hen en niet één van die is bij God vergeten? Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Dat is de tweede tekst die ik gestuurd heb. En dan moest ik ook denken aan de tijd van Esther. Jullie kennen de tijd van Esther. Jullie kennen de Bijbel, jullie kennen die geschiedenis. En de vorige keer heb ik nog even kort aangehaald in de geschiedenis van de tijd van Esther en Nehemia. En in de tijd van Esther, ze was gekomen als het ware in het harem van een heidense koning. En er was een Haman en die had het slecht voor met het volk Israël, met het volk van de Joden. En er kwam een hoofdzaak door Mordechai. Mordechai wilde niet buigen voor hem. En dan zie je hoe dat er geschiet, dat zo'n man in staat is om naar de koning te gaan en de wet te veranderen. Dat is ook wat er in onze tijd gebeurt. En dat wordt natuurlijk ook gesproken over de eindtijd, die boze, die wetteloze, als die zal komen, die is erop uit, wet en tijden te veranderen. Wel, daar is hij mee bezig, ook in ons land. Maar dan zie je, dan wordt daar de wet veranderd, maar de Heere treedt tussen beiden. En wat is de uitkomst? De uitkomst is uiteindelijk dat het volk van de Joden niet vermoord wordt, maar dat ze verlost worden en de overwinning behalen over de vijanden. Zo zien we dat ook bij Darius in Daniel 6. Wat zien we dan? Dan wordt er een wet gemaakt dat ze die koning moet aanbidden, dat ze geen enkele andere god mogen aanbidden. En Daniel boog 3 keer per dag voor het open venster zijn knieën voor de God van de hemel en de aarde, voor zijn God, voor de God van Israël, die nu in Christus onze Vader is. En wat is de uitkomst daarvan? Wordt Daniel opgegeten door die leeuwen? Nee, Daniel wordt bewaard. God stuurt zijn engel. En wat is dan die uitkomst? Dat daarna die koning, die Darius, die geeft bevel voor zijn gehele machtsgebied, dat er gevreesd moet worden voor de koninkrijk, voor dat koninkrijk van God, voor dat koninkrijk van Daniel. Dus ook hier zien wij dat die boos erop uit is tijd en wetten te veranderen, om volken te vernietigen, om mensen om te brengen. Maar dat de uitkomst, de overwinning, is voor God en voor de Heer Jezus Christus, onze Heer. Vergeet niet dat de Heer Jezus in de hemel is en dat Hij altijd leeft om voor ons te bidden. Hebreeën 7, vers 25. Daar moeten we aan denken, daar moeten we vasthouden. Denk aan Paulus, hoe dat hij vervolgd werd, wat hij allemaal mee moest maken. Wat zegt de Heer dan tegen hem? Zoals je hier getuigd hebt, zo moet je ook in Rome voor mij getuigen. Paulus werd gevangen genomen. Paulus moest dingen meemaken, maar hij moest getuigen voor de raad. Hij moest ook getuigen in Rome. En zolang wij nog getuigen mogen zijn, getuigen moeten zijn van het leven wat in ons is, dan zal de Heer ook ons leven bewaren en sparen. En misschien klinkt het heel bruut, Maar is het niet zo, als dat niet meer aan de orde is, als wij niet meer bruikbaar zijn voor de Heer in deze wereld, als we niet meer zijn getuigen moeten zijn, dan is eigenlijk onze taak klaar en dan mogen we naar Hem gaan. Dan mogen we daar zijn bij Hem. Dus laten we ons niet bezorgd maken. En dat wil niet zeggen dat we niet zorgzaam mogen zijn, dat we niet erover mogen bidden en spreken en vragen aan de Heer. Heer, moeten we iets doen? En dan moeten we dat ook doen. Maar we zullen natuurlijk door alle gehaat worden om zijn naams wil. Doch geen haar van uw hoofd, Lucas 21, geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. En door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Lucas 21 spreekt daarover. En dan zegt hij ook, zie toe, ik zal het even voorlezen. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, dat die dag u niet onverwachts overkomt. Dus wij moeten daar ook niet te veel mee bezig zijn, maar we moeten die drinkbeker van Jezus in de gaten houden waar de Heer Jezus hierover spreekt, wat we straks gelezen hebben in Lucas 22. En als wij alleen maar drinken uit die drinkbekers die de wereld ons geeft, als we alleen maar drinken uit alle nieuwsberichten die op ons afkomen, op alle verhalen die op ons afkomen, nou, dan zou het kunnen zijn dat we bezwaard worden door roes en dronkenschap. En er is dan geen wijn waarin wij bezoedeld worden, waardoor we als het ware van ons verstand beroofd worden. Maar dat kan zijn door alles wat op ons afkomt in deze tijd, de hele wereld waarin wij leven. Maar God heeft een voorziening gegeven. En wat heeft de Heer Jezus gezegd in Handelingen 1? Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn. We zien hier bij deze discipelen, als ze nog in hun vlees zijn, in hun oude Adam staat, dat ze totaal niet begrijpen dat hun ogen nog verblind zijn, zoals 2 Korinthe 4 vers 4 dat zegt, en Efeze 2, hun ogen zijn nog verblind. Ze snappen er niks van het lijden en sterven van Christus. Ze begrijpen helemaal nog niks van het nieuwe verbond van het Nieuwe Testament. Ze kennen alleen het Oude Testament, waar de wet zegt, als je dit doet, zul je daardoor leven. En dat is de vraag van morgen voor ons, broeders, zusters, of dat wij dat verstaan, of dat wij dat begrijpen. Dat het niet meer om gaat wat u doet, wat ik doe, wat wij doen, maar dat het gaat over wat Jezus doet. Wat het erover gaat dat deze Christus doet. Dat is het grote geheim, zegt Paulus in Colossense 1, Christus onder u, Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Met de komst van Christus is alles veranderd. Dat Nieuwe Testament is niet te vergelijken met het Oude Testament, dat is totaal anders. En daarom zegt Christus hier, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dus dat nieuwe verbond is in het bloed van Christus, daar is het in verankerd. Dus is het niet meer in een systeem, niet meer in een wet, niet meer in een regelgeving. Hoewel de geboden van God er natuurlijk blijven, maar alles is in de Zoon. Het is onder één hoofd samengevat. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Christus is het Nieuwe Testament. Christus is het Nieuwe Verbond. En wij kunnen van dat Nieuwe Verbond niks krijgen, niks ontvangen, niks innemen buiten Christus. Dat is verankerd in zijn bloed. Al onze godsdienst is waardeloos als we dat zullen doen of proberen te onderhouden buiten Christus. Begrijpen we dat? Dan is dat voor het tijdelijke, voor het uiterlijke, voor de schijn. Christus is de bron. Daaruit moet het komen. Zoals hij dat zegt ook in Johannes 4. Vraag mij om levend water. En nou is deze Christus, die is niet meer buiten u. Als we tot geloof komen, wij hebben de Heer Jezus willen aannemen, willen ontvangen. Dan komt Christus door het geloof in ons hart woning maken. Misschien niet de eerste dag, misschien duurt het een uur of een week. Daar gaat het niet om. Maar voor de gelovige die opnieuw geboren is, daarin komt Christus opnieuw in ons wonen om zijn leven in ons te leven. En gaat u nou bij uzelf eens naar, waarvan getuigt u? Als u met elkaar spreekt, waarover getuigt u? Van uw eigen zwakheden of van uw tekortkomingen of van, noem het allemaal maar op. Of getuigen wij van Jezus? Getuigen wij van wie Hij is? Getuigen wij van wat Hij gedaan heeft in ons leven? Hoe Hij ons getrokken heeft uit de duisternis en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon? Gaan wij vertellen dat hij ons een nieuw leven heeft gegeven, dat wij een nieuwe belangstelling hebben, dat we een ander doel hebben in ons leven. Dat we niet meer voor onszelf leven, maar dat we voor hem leven. En dat we ook door hem leven. Dat we gaan beseffen meer en meer, Heer, ik kan het niet, maar u doet het in mij. Daar gaat het om, dat is de hele kern. Het gaat niet meer om u, het gaat niet meer om mij, het gaat om het getuigenis van God. In het Oude Testament dan zien we dat daar de ark is van het verbond, die ook wel genoemd wordt de ark van het getuigenis. Waarom is dat de ark van het getuigenis? Wel, in die ark, daar liggen de twee stenen tafels. Daar ligt de wet van God. Dat is afkomstig van God. Mozes en Aaron hebben die erin gelegd, maar het is afkomstig van God. Wat ligt er nog meer? Een kruik met manna. Manna wat brood uit de hemel was. Waarvan getuigt dat? Getuigt dat van Aaron? Getuigt het van Mozes? Getuigt van het volk Israël? Nee, het getuigt van God dat hij zijn volk manna gaf in de woestijn. Elke dag. Behalve natuurlijk met het Sabbat. Dan kregen ze van tevoren een dubbele portie. Wat lag er nog meer in? De bloeiende staf van Aaron. Als u het nou wil lezen, kunnen we dat zoeken in Exodus 25 onder andere, maar ook in Hebreeën 9 vers 4, daar staat het bij elkaar gepakt. Die bloeiende staf van Aaron, ook een groot godswonder. Dus die ark van het verbond, van het oude verbond, de ark van het getuigenis, getuigde van wat God gedaan had. Nou, daarom is ook ons getuigenis, is een getuigenis van wat Christus in ons leven doet. God gaat de eer niet aan een ander geven. Hij gaat de eer ook niet aan de gelovigen geven. Hij gaat de eer ook niet aan de gemeente geven. Als we dan wat straks behandeld hebben, zo'n vraag krijgen van iemand, dan bied je ervoor en dan gaat God de woorden geven. Dat doe je niet zelf, dat doet God. Nou laten we God daarvoor prijzen. Laten we God daarvoor danken. Als wij nou meer willen hebben van dat nieuwe verbond, als we daar meer uit willen leven, als we willen dat dat nieuwe verbond meer en meer kracht krijgt en zeggenschap en zicht in ons leven, laten we er even Hebreeën 8 vers 8 bij pakken, dan moeten wij drinken uit die drinkbeker. Dan moeten wij Jezus als het ware drinken. Zoals hij dat zegt, wie mijn brood eet en mijn bloed drinkt. Nou, dat was natuurlijk voor de Joden verschrikkelijk als ze dat horen, bloed drinken, want dat was verboden. Maar Jezus bedoelt het natuurlijk geestelijk. Want zijn leven is in dat bloed. Nou, wat is nou dat Nieuwe Testament? Natuurlijk weten we dat vanuit Jeremia 31, of Ezekiel 36, maar hier in Hebreeën 8 spreekt Paulus er ook over. Of de Hebreeën schrijver in ieder geval. Wat zegt vers 10? Dit is het verbond, dus het is een overeenkomst, dat ik met het huis van Israël sluiten zal, na die dagen, zegt de Heer. Nou, we hebben dat gezien. Waarmee sluit de Heer Jezus dat nieuwe verbond? Eerst met zijn discipelen. Die behoren tot het Joodse volk. Nou, we hebben uitgelegd al eerder in de prediking hoe dat werkt, dat het verbond nu ook bij ons is, omdat het heil ook naar de heidenen is gekomen. Omdat dat in Christus is. En Christus niet alleen gestorven is voor het volk van de Joden, voor het volk Israël, maar ook voor de heidenvolken, voor de ganse wereld. En wat zegt de Heer dan? Wat is nou dat nieuwe verbond? Ik zal mijn wetten, zegt God, dus niet onze wetten, ook niet de wetten van de gemeente, ook niet wat er gepredikt wordt. Als het niet overeenstemt met het woord van God, moet u het schrappen. Als u iets geleerd hebt, ooit in uw leven, wat niet overeenkomt met het woord van God, moet u dat schrappen. Dat moet eruit. Het gaat om de waarheid. Wij kunnen Jezus nooit veranderen. Hij is de onveranderlijke. Hij is de waarheid. Hij is de weg. Hij is het leven. Wij kunnen aan Jezus niks toedoen. Wij kunnen aan Jezus niks afdoen. Dat nieuwe verbond is een persoon. Dat we dat begrijpen. Hij, onze heiland, wat doet hij? Ik zal mijn wet in hun hart, in hun verstand geven en het zal hij in hun hart schrijven. Wel, hoe doet God dat dan? Wel, dat doet hij door Christus. En natuurlijk is Jezus ook het woord wat we hier voor ons hebben. Maar hij is ook het levende woord. En Christus heeft de Heilige Geest gezonden die zijn woord aan ons openbaart. Dus wat doet God? Hij schrijft niet uw wetten in uw hart. Hij schrijft zijn wetten, zijn wil in ons hart, in ons verstand. En dan zegt hij, ik zal hun tot een God zijn, tot een Yahweh, tot ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben die ik ben. Tot hij, die grote God, die schepper, die alles gemaakt heeft en die in Christus ook onze vader is geworden. Dat doet God, dat is getuigenis van God. En als dat gevonden wordt in ons leven, is dat een getuigenis van God. Dat is een getuigenis van Christus. Dat is een getuigenis van de Vader. Maar dat is niet een getuigenis van u, van mij. Dat is niet wat wij doen, dat is wat hij doet in ons leven. En daarom moeten wij voortdurend afhankelijk zijn van die bron. Daarom moeten wij voortdurend zijn als die rank in die wijnstok, dat hij zijn werk in ons kan doen. En als we iets nodig hebben in deze tijd, dan is het herleving. Dan is het opwekking. Het enige wat ons land en ons volk kan redden, dat is een machtig werk van de Heere. En daarom bidden we daar ook voor. Maar als de Heere ons land niet komt op te wekken, dan heeft hij in ieder geval in Christus u opgewekt en mij opgewekt. Er wordt veel gebeden voor een opwekking. Maar lieve broeders, zusters, Christus is de opwekking. Hij is de opstanding. Hij is het leven. En als Christus in ons is, is dat leven in ons. Dan is die opstanding in ons. En dan is die opwekking in ons. Maar dan komt die dief, en wat doet hij? Die probeert te roven, te moorden, te stelen, te slachten, te verdelgen. Waar is hij altijd mee bezig om het goud te verdonkeren? Om daar een rook overheen te leggen, of een mist, of een neerslachtigheid, een of ander gevoel, of de andere aandacht ervan af te trekken, om naar uzelf te wijzen, of naar uw broer, of naar uw zuster, of naar dingen van de wereld, of wat het ook allemaal zijn mag. Zodat u als het ware overmand wordt met zorgen, overmand wordt met onrust, of met verkeerde gedachten, niet van uzelf zijn, maar die van die boze zijn. Dat is niet van de Heere. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Hebben we niet gelezen in het Oude Testament dat de Heer altijd zorgt voor zijn volk? Ja, als ze ongehoorzaam zijn, dan moeten ze zich bekeren. Dat geldt ook nog voor ons, ook nog vandaag. Als we de weg verlaten, moeten we terug naar de Heer. Dan moeten we ons bekeren. Als we gezondigd hebben, moeten we onze zonde belijden. Maar hij is onze garantie. Christus is uw garantie. Hij heeft alle macht in de hemel, maar ook op de aarde, om in u, in mij, in ons, in het midden van de gemeente zijn heerlijk werk te doen. Om dit nieuwe verbond, als het ware, te implanteren in ons. Zijn volk, hij onze God, hij zorgt voor ons. Hij is de goede herder. Hij houdt van zijn kinderen. En dan zegt vers 11... En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Want zij alle zullen mij kennen van klein tot groot onder hen. Lieve broeders en zusters, hou dit vast. Dat u zelf in dit nieuwe verbond, elk lichaam is een vat. Christus komt niet alleen wonen onder ons, want hij zegt, waar twee of drie bijeen zijn aan mijn naam, dan ben ik in het midden. Maar hij woont in ons. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Colossenzen 1 vers 27. Dat is het hele nieuwe verbond. Maar je ziet zo vaak dat dat oude en het nieuwe vermengd is. En het is niet zo dat we de Bijbel een stukje moeten knippen. Zeker niet. Genesis, het openbaring. Het is één geheel. Maar wij leven wel in een andere tijd. Wij leven onder een nieuw verbond wat ten tijde voor Christus niet gekend werd. Sommigen hebben ervan geprofiteerd, maar ze hadden het niet begrepen. En in het Oude Testament, daar moest de mens die dit doet, zal daardoor leven. In het Oude Testament moesten de mensen de wetten van God houden en volbrengen vanuit hun eigen kracht. Daar moesten ze voor ijveren. En dat is niet dat wij niet zullen ijveren voor de Heere, maar niet om onze zaligheid te verdienen. Wij gaan de werken doen door hem. Omdat hij ons dringt. Omdat hij andere verlangens in ons hart legt. Omdat hij ons verstand vernieuwt. En zo staat hier vers 11. Dat je allemaal persoonlijk als kinderen van God de Heere mag kennen. Want wat zegt Jezus? Vader, dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus het gaat om de relatie. Het gaat om het kennen van God. Het gaat erom dat wij de Vader kennen en dat we de Heer Jezus kennen. Die overigens niet alleen in de hemel is, maar ook dicht bij u. Ja, namelijk in ons. En dan zegt hij, van klein tot groot onderin. Hij zegt niet dat je eerst moet oppassen. Hij zegt niet dat je eerst 10 jaar christen moet zijn. Of 20 of 30 jaar. Nee, van de kleinste tot de grootste. Mogen wij de Heere kennen. En wat zegt hij dan? Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonde en aan hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Dus hij vergeeft ons. Als hij nou niet meer denkt aan onze ongerechtigheden. Als hij nou niet meer denkt aan onze zonden die we vroeger gedaan hebben in onze eertijds. En als hij nou niet meer gedenkt aan ons wetteloos gedrag. Waarom denken wij daar dan nog zo vaak aan? Denk je dat dat vreugde geeft voor God? Als wij er nog steeds aan zitten te denken wat we vroeger in onze eertijds fout gedaan hebben. Gezondigd hebben. Denk je dat wij God de eer geven als we er nog steeds over hebben dat wij zo'n oude Adam zijn? Dat wij nog niet veranderd zijn? Denkt u dat? Is dat eer voor God? Als zou ik nog maar zoveel veranderd zijn, dan zou ik daarover moeten spreken. Ik zou moeten spreken over het getuigenis van God. Ik zou moeten getuigen over het getuigenis van Christus. Wat hij in mijn en u en ons leven heeft gedaan. En waar hij ook nog mee bezig is om dat tot stand te brengen. In plaats van dat wij getuigen over onszelf. Over onze zonden. Over onze fouten. Of over onze onwil. Of over onze dingen waar we nog in struikelen. Moeten we dat dan niet belijden? Ja, belijden voor de Heere. Moet ik dat belijden voor elkaar? Wordt God daardoor verheerlijkt? Wordt God daardoor verheerlijkt als ik vertel dat ik ongehoorzaam geweest ben? Nee, dan wil ik dat belijden en kunnen we daarvan bekeren. Omdat Christus in u en in mij en in ons gestalte krijgt. Maar begrijpt u dat belijdenis iets doet? Als wij getuigen van Christus, dan wordt daar ons geloof door opgebouwd. Wie mijn naam belijden zal voor de mensen, zegt Jezus, die naam zal ik belijden voor mijn Vader. Als wij getuigen bij andere mensen. En soms dan hoor ik het, dan wordt het zo. Dan zijn we bang om anderen te kwetsen. Ja, doe jij dan nog geen zonde? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er niet om dat wij volmaakt zijn of foutloos zijn. Maar het gaat erom wat Christus in ons wil doen. En wat wil Christus doen? Dat nieuwe verbond in ons hart leggen. Wat wil hij doen? Ons maken tot nieuwe scheppingen. Wat wil hij doen? Ons maken tot kinderen van God. Wat wil hij doen? Wat zegt Colossenzen 2 vers 9? Het heeft de ganse volheid van God behaagd om in hem in Christus woning te maken. En stopt Paulus dan? Nee, dan zegt hij tegen die Colossenzen, waren ook gewoon mensen. Vroeger ook heidenen, net als wij. Dan zegt hij, jij, jullie hebben deze volheid verkregen in hem. Niet in uzelf. U heeft het niet in uw zak. Het is niet iets wat u kunt gebruiken, maar het is hij gebruikt ons, wij gebruiken hem niet. Gij hebt die ganse volheid verkregen in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. En ik kan u verzekeren, daar kan ik van getuigen. Als u daarmee bezig bent met het woord van God en u drinkt uit deze drinkbeker, in plaats van uit al die andere drinkbekers, dan zal Christus in u meer en meer gestalte krijgen. En dan krijgt u bewogenheid voor zielen om u heen. En dan wordt Christus verheerlijkt. En dan bent u niet meer allemaal bezig met het tijdelijke wat vergaat. Dat is tevoren als je wat ouder bent, dan zie je de nutteloosheid in van die dingen. Wat zegt Efeze 2? Wat zegt Paulus daar? Het is zinloos in de ijdelheid van hun denken. Nou daarvan, lieve broeders en zussen, daar komen we allemaal uit. Daar mogen we ons van bekeren. Daar wil Christus ons van verlossen. Van de zinloosheid van denken. Dat we niet meer bezig zijn met allerlei dingen die geen zin hebben. Die niks tot stand brengen. Die geen getuigenis zijn van God. En denkt u nu dat Christus die alle macht heeft in hemel en op aarde niet in staat is om u te veranderen? Om u te vormen naar het beeld van hem? Is dat niet de overweldigende grootheid van zijn kracht waar Efeze 1 over spreekt? Waarmee hij u uit de doden heeft opgewekt? Maar de vraag is vanmorgen of dat u het nog gelooft, broeders en zusters. Jacco en ik waren vrijdagmiddag aan het bidden en over een aantal zaken. En dan komt er maar één woord komt er steeds terug. Ongeloof. Waarom worden onze gebeden niet verhoord? Ongeloof. Waarom heeft Christus nog niet meer gestalte in mij gekregen? Of in u, of in mij, of in ons? De ongeloof. De zonde. Niet omdat hij tekort schiet. Hij is de Almachtige. Niet omdat zijn liefde tekort schiet, want hij is liefde. Niet omdat we te weinig licht hebben, want hij is ons licht. Niet omdat u afhankelijk bent van broeders en zussen, want hier staat dat iedere Heere zal kennen. En Johannes spreekt over de zalving van de Heilige Geest, die ons zal leiden in alle waarheid. Maar als u, lieve broeders en zussen, met eeuwig gesproken in uw vlees blijft hangen, als u dat aantrekkelijker vindt, als u het leuker vindt om zelf de oplossing te bedenken in plaats van te zeggen, hier, hoe moet ik het doen? Dan belemmeren wij de Heere. Dan belemmeren wij Christus. Als wij het nog steeds van onszelf verwachten, en mag ik daar iets aan toevoegen, of van onze broeders, van onze zusters, dan komt u niet verder. En dan wordt u vaak teleurgesteld. We zingen zo'n lied, als soms vrienden ons verlaten. Nou, als je wel langer mee mag gaan met de Heer, dan kom je dat tegen, telkens. Dat vrienden je soms verlaten. Maar dan gaan we bidden tot de Heer. Maar wij mogen het, wij moeten het, lieve broeders en zusters, van Christus verwachten. En als Christus dan doet in ons leven, dan gaan we ook getuigen van Hem. En dat zoekt God in deze wereld. Dat wij getuigen van Hem. We hebben er vanmorgen ook al voorbeelden van gehoord. En dat verblijdt ons hart. Daar worden we blij van. En laten we niet zijn zoals deze discipelen die bij de Heer Jezus waren. Tijdens dat Pesach. En dat de Heer Jezus zo'n geweldige grote waarheid aangeeft in een paar woorden en een paar versen verder zitten ze te twisten met elkaar. Wie onder ons zal de grootste zijn? Daar hebben ze er niks van begrepen. En voor ons is dat gevaar soms ook, dat proef ik soms. Dan komt er een mooie waarheid vanuit het woord gedeeld en dan komt gelijk de volgende vraag. Dan wordt het een zware geroofd. Of je maakt het mee, dan wordt er een lied ingezet. En dan wordt het geroofd. Laten wij dat woord van God neerdalen in ons hart. Laten we dat drinken. Wat is drinken? Drinken is tot je nemen. Drinken is innemen. Dan moet je die beker als het ware in je mond zetten. Dan moet je dat woord van God open doen of luisteren naar de Heilige Geest. Wie een oor heeft, zegt Jezus, die horen wat de Geest op de gemeente zegt. En dan luister je naar de stem van de Heilige Geest en dan schrijft God, wat doet God dan? Dat hebben we gelezen hier in de Hebreeën 8. Dan schrijft hij zijn wil in uw hart. En dan is het niet dat we in theorie weten dat we op de Heer moeten vertrouwen, maar dan schrijft hij als ware dat vertrouwen in uw hart. Dan wordt dat een vastigheid. Dan wordt dat uw leven. Dan krijgt dat betekenis voor u, voor mij, voor ons. Dan gaat dat ons veranderen. En dat is het werk van de Heere, dat wij moeten veranderen. Wij mogen veranderen naar het beeld van Christus. Dan gaan we niet alleen als het ware uiterlijk op hem lijken, of uiterlijk, dat bedoel ik niet, maar oppervlakkig op hem lijken. Maar dan gaan we echt op hem lijken, van binnenuit. Dan gaan we niet ons gedrag aanpassen, omdat we weten hoe het hoort. Maar dan gaan we ons gedrag, dan gaat ons gedrag veranderen van binnenuit. Dan krijgen we echt... Dan worden we echt een nieuwe mens. Dan worden we echt een nieuwe schepping. Waar Paulus over spreekt in 2 Korinthe 5 vers 17. Broeders, zusters. Laten we iets minder bezig zijn met onszelf. Maar iets meer met de Heer Jezus. Zoals hij dat ook zegt in 1 Johannes 5. En het is een ander die van mij getuigt. Misschien kunnen we nog even gaan naar 1 Johannes 5. Want God is het ook die getuigt van zijn zoon. Niet alleen wij, maar ook God getuigt van zijn zoon. Laten we lezen vanaf vers 9. 1 Johannes 5 vers 9. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Denk daarover na. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan zijn we soms eerder toe geneigd dan het getuigenis van God. Het getuigenis van God is groot, want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn zoon getuigd heeft. De God die niet kan liegen. Wie gelooft in de zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Ja, zoals die getuigenis lag in de ark van het verbond, in de ark van het getuigenis, zo is het getuigenis in de gelovigen. In iedere gelovige. De getuigenis in u. Niet buiten u, maar in u. En de Heer maakt heel scherp. Het woord van God is scherp. Hè? Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dus wie gelooft in de Zoon van God heeft het getuigenis in zichzelf. En het zal zich uiten naar buiten. En wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Het hele leven van Jezus was een getuigenis van God. Het hele leven van Jezus was een getuigenis van de liefde van God. Het hele leven van Jezus, al wat hij gedaan heeft, heeft getuigd van het woord van God. He, zoals de schrift ook zegt, getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Alles wat er geprofeteerd werd over Christus, is tot stand gekomen in het leven van de Heer Jezus Christus. En daarmee heeft hij getuigd dat het woord van God de waarheid is. Daarmee heeft hij getuigd wie de Vader is. Daarmee heeft hij laten zien wie God is. Als je ziet dat hij de macht had over de golven, macht had over ziekte of om doden op te wekken. Geen grenzen, zoals wij dat zingen, aan Jezus macht. En dit is het getuigenis, namelijk dat God, vers 11, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. We hebben daar meerdere keren over gesproken. Een leven wat niet op en af gaat, maar die constante, dat is dat opwekkingsleven. Wat God ons gegeven heeft. En wat aangevochten kan worden door je gevoel, of door je verstand, of door die boze, of door mensen, of door de wereld. Komen we zo nog op. Maar God heeft ons dat eeuwige leven gegeven en dit leven is in de Zoon. En omdat die Zoon u nooit zal verlaten, kan dat eeuwige leven u ook niet verlaten. Ik zal bij u zijn, zegt Jezus, tot aan het einde der aarde, alle dagen. Wees dan niet bang als je dat leven ontvangen hebt in de Zoon. En de Zoon blijft bij u, dan kun je dat leven ook niet meer verliezen. Kijk, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dat is een hebben. Dat is niet iets wat je moet bereiken door een goed gedrag. Nee, dat is het leven. En dat leven komt van binnen naar buiten. En dat getuigt. Uw uiterlijk gedrag getuigt van wat er in u leeft. Wat u spreekt getuigt van wat u denkt. En dat ons denken meer en meer vernieuwd mag worden. En dat we getuigen van Christus, van de Zoon. Van dat eeuwige leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is geen derde weg, lieve broeders en zusters. Het is geen derde weg, maar mensen wel eens denken. Dus ook niet. Het oude is voorbij, het is het nieuw geworden. Dit is het nieuwe verbond. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En dan zegt Johannes, deze dingen heb ik u geschreven. Heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Daar heb je het weer, geloven in hem. Geloof in zijn naam, geloof in zijn kracht, geloof in zijn wezen. Geloven dat hij de Zoon van God is. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Dus niet zoals soms gepredikt wordt, ben je het alles komen te missen. Je moet het maar vaak missen. Dat is tegen het woord van God in. Als God iets in uw hart schrijft, dan is dat zo. Ja? Opdat u weet. Dat is een weten, dat is een zekerheid. Dat is geen twijfel. En weer opnieuw, ik zeg niet dat het niet aangevochten kan worden, maar het gaat erom dat wij weten dat het woord van God waarheid is. En ook als je het niet voelt, dat je weet en je gelooft in de Zoon van God, dan heb je dat eeuwige leven. Dat is een weten. Dat is een vastigheid, een zekerheid. Omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en omdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Zo getuigt de Vader van de Heer Jezus. En ik wil een paar teksten delen met u, misschien één uit Openbaring, en dan gaan we ermee stoppen voor vandaag. Openbaring 12. Sommigen zijn heel bang dat wat er nu allemaal aan de hand is, dat het het teken van het beest is. Maar ik denk als we de schrift goed lezen, ook Openbaring 12 en Openbaring 13, dat we daar nog niet aan toe zijn. Dan moeten er eerst nog wat andere dingen gebeuren. Maar verdiep u daar maar in, of misschien doen we dat samen op een ander moment. Maar Word niet verontrust, volg het woord. En dan zie je hier in Openbaring 12 vers 17, de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen, en dan heb je het weer, en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Soms hebben mensen getuigenis van Jezus en zijn ze zelf nog niet van verzekerd, maar die draak die weet het, die boze die weet het, die vijand die weet het. En dat proef je soms ook. Ik had pas een broeder aan de lijn, hij had een klant en hij zegt, joh, hij zit in de vrijmetselarij, hij zit in, ik weet niet wat dat is, maar ik heb, het is oorlog met die man. Ik zeg, nou prijs de Heer, dat is een teken dat de Heilige Geest in jou woont. Dan is die draak, die is vijandig. Die is boos op de kinderen van God. En dan heb je daar tegenstand mee. En dan mag je, dan moet je niet van schrikken, daar mag je blij om zijn. Dat is een teken van echtheid. Dat is een teken van het getuigenis dat God in ons is. En dat kun je wel eens meer hebben, ook met mensen, dat je zegt, ja, dat klikt ergens niet. We houden van elkaar en begrijpen elkaar, maar van binnen klikt het ergens niet. Nou, wees blij dat de Heilige Geest...
Wie wordt er met de vrouw
bedoeld? Israël. Openbaring 19 vers 10, dus, tot slot, de laatste tekst die ik met jullie wil delen. En dan zullen we ermee stoppen, dan krijg je dat ook weer, omdat we het vandaag over het getuigenis hebben. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Dat was Johannes die neerviel voor die engel die de boodschap kon brengen. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Hier heb je het weer. Het getuigenis van Jezus. Broeders, zusters, aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Als wij het getuigenis van Jezus hebben, en ik geloof dat allemaal van ons, laten we daar dan van getuigen. En niet van al het andere. Mag ik het zo zeggen? In Jezus' naam. Amen. Laten we samen danken. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u voor uzelf, maar ook bovenal, Vader, wij danken u voor de Heer Jezus, dat het nieuwe verbond er is in een persoon. Heer, niet in regels en wetten, want die schrijft u in ons hart. Heer, dat we er geen boek voor hoeven te lezen als het ware, hoewel we natuurlijk dankbaar zijn met de Bijbel en alle andere boeken die nuttig kunnen zijn. Maar Heer, het gaat om het leven. Het gaat om de Zoon. Deze Zoon van God. Dit Lam van God. Die geslacht is. Onschuldig. Om onze zonden weg te wassen. Door zijn kostbaar en dierbaar bloed. Dat Lam van God. Dank u Heer. Het is ons verlangen dat hij meer en meer gestalte zal krijgen in ons leven. Dan zal ons getuigenis krachtiger worden. Zal het mooier worden. Want Vader, daar gaat het om dat uw Zoon in ons en door ons geopenbaard heeft. Want Heer, de mensen hebben ons niet nodig, maar ze hebben Jezus nodig. En Heer, het is ons gebed en ons verlangen dat u onze ogen verder wilt open doen. Heer, ze bij de discipelen, die begrepen er nog niks van. Wij mogen er meer van begrijpen. Maar geef ons meer van de geest van wijsheid en openbaring. Wat het betekent om een kind van God te zijn en de opdracht te vervullen die Jezus ons gegeven heeft. Gij zult mijn getuige zijn. Heer, wij aanbidden u. We prijzen uw wonderbare naam. En we zien er naar uit, Heer, wat Jezus verder door zijn woord en door zijn Heilige Geest in ons hart zal doen. In ons persoonlijk, in onze gezinnen, maar ook in het midden van de gemeente hier en wereldwijd. Vader, in Jezus' naam. Amen.